Ja, we gaan weer naar Lucas hoofdstuk 1. Wij waren de vorige keer gebleven in het laatste vers van die pericoop over Johannes. Over de geboorte van Johannes de Doper. En er stond in vers 24. En na die dagen werd Elisabeth, de man van Zacharias, de moeder van Johannes de Doper. Elisabeth, zijn vrouw, de vrouw van Zacharias, die werd bevrucht en zij verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. En ik heb de vorige keer daar kort nog even wat van gezegd. Namelijk dat het een verwijzing is naar de woorden uit Genesis hoofdstuk 30. Die gaan we zo even opzoeken. Maar eerst nog maar even ter introductie. De geschiedenis van Johannes de Doper, er zitten meerdere lagen in. Maar een van de lagen is deze, dat Johannes de Doper en die geschiedenis hier een uitbeelding is van de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst. En wat daar verder op volgt, tot aan de wederkomst eigenlijk. Johannes de Doper is eigenlijk een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Alleen dat moet je altijd in contrast zien. Je moet dat altijd ergens tegen wegzetten. En dat is de moeilijkheid met typologie. Hè? Ik zat er vandaag nog eens over na te denken, hoe zou je dat nou goed duidelijk kunnen maken? Dat je, eigenlijk moet je zoiets, bij wijze van spreken, grafisch vormgeven. En ik kwam niet verder dan de simpele gedachte dat je bij wijze van spreken, we hebben het over gehad, hè, de geschiedenis van Johannes de Doper en de geschiedenis van de Heer Jezus. Dan gebruik je bij wijze van spreken, voor de geschiedenis van Johannes de Doper, gebruik je een symbool, dat is een rondje. En de geschiedenis van de Heer Jezus, die daar tegenovergesteld wordt, gebruik je een vierkantje. Dan staan ze tegenover elkaar. Maar het kan best zijn dat binnen het verhaal van de Heer Jezus zelf ook weer datzelfde patroon, die rondjes en die vierkantjes voorkomen. Dat is net als met die Russische poppetjes of zo zijn dat, hè?
Fuzika.
Ja, ja. Er zit een poppetje in een poppetje in een poppetje in een poppetje.
Ja.
Dat kan dus heel goed. En dat is de moeilijkheid, dat hebben wij ook niet echt geleerd om in meerdere lagen te denken. En dat kan een moeilijkheid voor ons zijn.
En elk poppetje is weer een type van het andere poppetje waar het uitkomt.
Ja, en het kan best zo zijn dat die poppetjes weer allemaal verschillende kleuren hebben, een verschillende kleding, een verschillende gezicht, bij wijze van spreken, die, die bepaalde verhoudingen hebben ten opzichte van elkaar.
Ja.
En dat maakt het moeilijk. Kan ik daar een makkelijk Bijbels voorbeeld van bedenken?
Nou, Jozef.
Ja, ik zit altijd direct aan de geschiedenis van Jozef te denken, omdat je daar steeds hetzelfde verhaal ook weer opnieuw krijgt, maar ook wel weer met andere facetten. En je kan het verhaal heel breed gaan bekijken, en dan hak je het in stukken, hak je het in periodes. Maar je kan het ook in gaan zoomen en dan blijkt in die geschiedenis zelf ook weer hetzelfde patroon zich te ontwikkelen. Nou ja, goed. Ik hoop dat je er een beetje feeling voor krijgt gaandeweg. Want over Johannes de Doper heb ik gezegd dat het een type is van de Heer Jezus in onze bedeling, van de gemeentelijke bedeling. En op het moment dat zij dus zwanger raakt, deze Elisabeth, dan staat er in vers 25: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. En daar kan je overheen lezen en zeggen, nou ja, ze was natuurlijk heel blij dat ze zwanger was, want ja, het was schandelijk als je geen kinderen kon krijgen. Nou ja, op het schandelijke af eigenlijk, het was niet was niet echt prettig. Stond je er aardig buiten. Had je niemand die voor jou zorgde op jouw dag. Het was de bedoeling dat er voortgebracht zou worden. Dat is altijd het geval. Ik bedoel, ja, dit is ontleend aan Rachel. En Lea en Bilha en Zilpa. Maar voor Rachel gold precies hetzelfde. Ja, er was de bedoeling van haar als vrouw zijnde in die hele geschiedenis was dat ze voort zou brengen voor Jacob. Als dat er niet gebeurt, ja, dan val je er buiten. En dat gebeurde ook in de praktijk door Lea en Bilha en Zilpa. Of in geschiedenis van Hagar tegenover Sara. Toen werd Sara toch ook een beetje belachelijk gemaakt door Hagar. Nou ja.
Maar Elisabeth zou hier dus juist blij moeten zijn. Dat is ook wat ik uit haar woorden opmaak. De Heer heeft op mij neergezien en mijn smaad uit.
Ja.
Of hij heeft mijn smaad onder de mensen
weggenomen. Hè?
Dan zou je denken, ik ben blij. Ik ga naar buiten. Ik ga het alle buren vertellen. Maar wat doet zij? Zij verbergt zich.
Ja.
Dus ik vind het niet heel logisch.
Nee, dat is ook niet logisch. In de praktische zin van het woord, zo van, nou ja, wat kunnen wij daarvan leren? In die zin is het ook inderdaad niet heel erg logisch, omdat ze zich 5 maanden verborg, maar het kan ook nog betekenen dat ze zich van blijdschap heeft verborgen. Dat kan ook nog, dat hoeft niet per se te betekenen dat je daarmee direct de straat op gaat. Het kan ook heel dankbaar zijn in je eigen hoekje. Dus dat is ook maar net wat voor praktische draai je daaraan geeft.
En waarom 5 maanden?
Nou, ik denk dat het te maken heeft met onze bedeling. Omdat die 5 een uitbeelding is van geestelijke onzienlijke dingen. En 5 staat eigenlijk ook voor hemelse dingen. Hoeft niet altijd positief te zijn. Kan ook negatief zijn. Maar 5 staat voor dingen die je niet ziet. En dat is nu juist het kenmerk van de hemel, dat we die niet zien. Een mooie, waar ik het altijd aan kan onthouden, dit soort dingen, waar ik het ook direct aan koppel, is die geschiedenis van die kreupele man, die door 4 mannen werd hij naar boven gedragen door het dak. En dan moesten die tichelstenen van het dak af. En toen werd hij nedergelaten voor de voeten van de Heer Jezus. Want ze konden niet door de deur. Want de fariseeën die stonden voor de deur. Dus want de fariseeën, beeld van het Joodse volk. Die moesten eigenlijk de mensen leiden tot de Messias. Maar in plaats daarvan hielden ze juist de mensen tegen. Nou ja, dan krijg je 4 mannen. Die ene man dragen. Die is dus de 5e. En die wordt ook nog weer door een venster, door een opening in het dak, wordt hij nedergelaten voor de Heer Jezus. En waarom kan ik dat goed onthouden? Omdat die 5e letter, die he, dat heeft ook de betekenis van een venster. En de letter he is ook een letter die je niet hoort. Dat moet ik nou niet doen, want ik begin te hoesten.
Hoe breng je dat in overeenstemming met die 5 maanden verbergen verhaal? Het verhaal van die 4 mannen die door het dak. Ja, je hebt alleen nog die 5e, maar. Heeft dat de betekenis van die 5 maanden verbergen? Misschien ook met verborgenheid.
Ja. Dat bedoel ik ook te zeggen. Dat het feit dat er verwezen wordt naar die 5, en in dit geval zijn het 5 maanden, maar ja, of het dan 5 maanden, 5 dagen, 5 weken zijn. Naar mijn idee is dat niet zo heel interessant. Het gaat er even om dat het getal hier genoemd wordt en dat het dus gekoppeld wordt aan onze bedeling, de bedeling der verborgenheid, zoals die in de Bijbel genoemd wordt. En dat Johannes de Doper en die hele geschiedenis daar een uitbeelding van is. Dat daarom die 5 genoemd wordt. En als je dat verder uit wil zoeken, dan zou je eigenlijk al die schriftplaatsen op moeten zoeken waar de 5 voorkomt.
Waar is Elisabeth eigenlijk een type van? Hebben we dat al...
Nee, en ik weet ook niet of je dat zo specifiek kan noemen. Hè? Dat, ik snap wel, ik snap die vraag ook wel. Hoor. Die vraag heb ik ook. Die vraag of vragen heb ik ook wel. Ik ben steeds meer van mening dat je dat niet zo concreet altijd kan vragen.
Okay.
En dat bedoel ik niet om je vraag te ondermijnen, hoor.
Nee.
Het gaat zoals ik het lees, vaak over het plaatje wat geschilderd wordt. En de associaties die dat oproept. En om dan te vragen, waar is Elisabeth dan specifiek een beeld van? En waar is Zacharias precies een beeld van? En Johannes de Doper? Ga ik een ander voorbeeld noemen. Isaac, van wie is Isaac een type?
Van de Heer Jezus.
Ja. En dan zit je in het verhaal van Isaac die geofferd wordt. En dan is de vraag van, maar van wie is Abraham dan een type?
Ja, van Christus.
Nee. Ja. Of is dat dan van God, de Vader of zo? Oké, okay, kan.
Ja.
Kan.
En van wie is dat gehad, Hiram?
En van wie is dan, hoe heet het, de vader van Abraham?
Tera.
Van wie is Tera dan een type?
Ja, oké.
Okay. Snap.
Het is geen puzzelboek.
Nee, op die manier is het geen puzzelboek. Dat je een naam hebt, dat je daar een label op geplakt hebt. En dat je het dan in een vakje stopt. Dat je zegt, nou, die is die type van die. Ja. Klaar, oké. Okay.
Ik heb trouwens, sorry.
Ja, je ziet wel vaak, is een vrouw in de Bijbel ook wel een type van het volk
Israël.
Van het volk Israël.
Of van de gemeente, kan ook nog.
Ja,
ook zelfs wel vrouwen.
De Messias dan weer uit voortkomt.
Mm-hmm.
En omdat Johannes hier een type is van Jezus in zijn tot met de wederkomst.
Ja.
Ja, precies. Misschien is dan Elisabeth wel een type van het Joodse volk.
Maar ik heb een keer gelezen dat het betekent dat God heeft een eed gegeven. En
ja.
Wil die eed, dat is een belofte, die je zal vervullen dat er verlosser zal komen.
Ja.
Dat
ja.
Elisabeth dat betekent.
Ja, dat betekent inderdaad. Dus die associatie heb je sowieso al. En de vraag is of je dan inderdaad altijd kan vragen van wie is die een type.
Ja,
de vraag is of dat überhaupt altijd kan.
Ja.
Ik denk dat een betere vraag is, wat stelt zij voor? Waar verwijst zij naar? Ja. Waar associeert zij naar?
Ja.
En dat kan op verschillende manieren. Dat kan soms specifiek een type zijn. Je zegt, nou, die is een type van dit. Maar je moet dat toch altijd nog weer toelichten.
Ja.
Want als je zegt, David is een type van Christus. Ja, nou, dat is dan mooi. Maar wat moet je daarmee? Je moet daar een schilderij van maken, zeg maar. Ja. Welke omstandigheden dan van David?
Ja.
En in wat voor situatie is hij dan een type van Christus?
Ja.
Ja. Is het in zijn vernedering of is het in zijn verhoging?
Nee, daarom vroeg ik dat, want ik wist het niet. Ik denk,
Maar dat is ook goed die je vraagt, hè? Ja, daarom zei ik ook, ik wil niet dat je het idee hebt dat ik jou vraag ondermijn.
Nee.
Dus ik heb altijd mijn vraag tegen of je dat zo specifiek kan benoemen.
Ja.
Ik denk dat vooral de associatie nogal belangrijk is.
Ja.
En de associatie, mijns inziens, die hier wel degelijk is, nou ja, is die te maken heeft met onze bedeling.
Ja.
Met Christus en de gemeente. En Elisabeth, want ja, aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat Elisabeth een type is van het Joodse volk. Maar je kan ook zeggen dat ze een type is van Israël. En wat het verschil daar alweer tussen mag zijn. Want nou ja, goed,
ja.
Dat kan. Maar wat ik hier lees, doet Elisabeth mij inderdaad denken aan Israël. Zijnde de 10 stammen van Israël. Want Elisabeth die associeert zich hier met Rachel. Want zij gebruikt namelijk precies dezelfde woorden. En dan zoeken we dat even op in Genesis 33. Genesis 30. Genesis 30, waarbij wij lezen in vers 31. Dat is nadat Rachel en Lea met Jacob getrouwd zijn. Staat er: toen nu de Heere zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder, maar Rachel was onvruchtbaar. Dus Lea wordt de baarmoeder van geopend en Rachel was...
Genesis 30?
Dat is nog 29, oh, sorry. Okay. Okay. Dat is Genesis 29, vers 31.
Ja.
Toen nu de Heere zag dat Lea gehaat was, omdat Jacob een voorkeur had voor Rachel, opende hij haar baarmoeder, maar Rachel was onvruchtbaar. En Lea, dus dat is al een connectie naar Elisabeth, was ook onvruchtbaar. En Lea werd bevrucht en baarde, vers 32, Ruben, en vers 33, Simeon, en vers 34, Levi, en vers 35, Juda. Dat waren de eerste vier. En dan zegt Rachel in vers 1: als nu Rachel zag dat zij Jacob niet baarde, zo benijdde Rachel haar zuster en zeide tot Jacob: geef mij kinderen, of indien niet, zo ben ik dood. Zo belangrijk was het dus.
Eigenlijk wist hij gewoon niet dat toen zij kinderen kreeg, dat ze toen juist stierf.
Ja, ja, dat klopt. Ja. Na haar tweede zoon, toen stierf Rachel inderdaad. Ja. Nou ja, goed, dan zegt Jacob van, ben ik dan in de plaats van God? En daarna komen die beide dienstmaagden en die baren toch ook van alles en nog wat in vers 6 dan. Ja, in vers 8 Naftali en in vers 11 Gad en in vers 13 Azer. En in vers 18 Issachar en in vers 20 Zebulon. En daarna komt er nog een dochter, die heet Dina. En dan pas vers 22, God dacht ook aan Rachel. En was het niet Zacharias wat iets betekende met dat hij eraan gedenkt? Ja, ik heb zelf mijn aantekeningen niet mee, sorry.
Gedachtenis
van Jehovah. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat was Zacharias. God dacht ook aan Rachel. En God verhoorde haar en opende haar baarmoeder. En zij werd bevrucht en baarde een zoon. En zij zeide: God heeft mijn smaadheid weggenomen. En dat is precies hetzelfde als wat Elisabeth zegt. God heeft mij aangezien. God heeft mij verhoord. Zo stond het ook letterlijk in vers 13 van Lucas 1. Tegen Zacharias: uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren. En hier staat in Genesis 30 vers 22. God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar en opende haar baarmoeder. Ze werd bevrucht en baarde een zoon. En zij zeide: God heeft mijn smaadheid weggenomen. En zij noemde zijn naam Jozef, zeggende: de Heere voegen mij een andere zoon daartoe. Nou, daarna gaat het verhaal vrij snel verder met Jacob en Laban. En pas daarna wordt Benjamin nog eens een keer geboren. Maar je wordt nou gedwongen, eigenlijk, geconfronteerd met de geschiedenis van die twee vrouwen, met die twee dienstmaagden, met Jacob en met die hele generatie. Met het hele verhaal uit Genesis. Zijn wel eerder mee geconfronteerd geworden eigenlijk. En dat komt ook omdat het de basis is van de hele Bijbel, punt 1. En feitelijk is heel de schrift uiteraard daarna terug te voeren, wat er in Genesis genoemd wordt. Er schijnt ook ergens een boek te zijn die alle overeenkomsten tussen Genesis en Openbaringen in kaart brengt. Dat dat ook allemaal trouwens weer bij elkaar komt. Maar van heel veel dingen kan je zeggen dat het terug te voeren is tot op Genesis. Als je in de profetieën kijkt, volk Israël, wat voorkomt uit Abraham, Isaac en Jacob. Ja, er wordt altijd gerefereerd aan het feit dat God de God is van Abraham, Isaac en Jacob. Dus dan moet je de hele geschiedenis moet je weer in je hoofd hebben eigenlijk. En wat je eigenlijk elke keer op zou moeten vallen, is dat verhaal over dat eerstgeboorterecht. Want daar gaat het hele boek Genesis over. Of je dat nou leuk vindt of niet, maar daar gaat het over. Wie wordt de zoon? Wie wordt de eerstgeborene? Daar word je weer mee geconfronteerd. En in het bijzonder word je geconfronteerd met Jozef. En de hele geschiedenis van Jozef. Dat Jozef als een van de laatsten kwam, maar wel de eerste werd. Ik heb mijn zoon die boekjes voorgelezen over Jozef. En dan heb ik daar ook wel plaatjes ondertussen in mijn hoofd bij. En dan, dat die broers allemaal zo jaloers zijn op Jozef. Omdat Jozef de hoogste positie ontvangt. En nou ja, goed. Het hele verhaal van Jozef. Maar het hele verhaal van Jozef is illustratief voor het een en het ander. En er is nogal wat op gebaseerd. En ik denk dat de verwijzing hier in Lucas hoofdstuk 1 door Elisabeth naar de uitspraak van Rachel over Jozef, dat niet voor niets is, omdat de Heer Jezus in zijn eerste komst van alles van doen heeft met Jozef. Of laat ik zeggen, de gemeente waar wij deel van uitmaken, dat volk heeft van alles van doen met Jozef. En hoe bedoel ik dat nou, de gemeente heeft van alles van doen met Jozef? Nou ja, het verhaal dat Jozef de eerstgeborene was te midden van zijn broederen, dat er uit Abraham, Isaac en Jacob het volk Israël ontstond, maar dat er verschillende stammen waren binnen Israël, maar dat Jozef de hoogste rechten had, dan wel Ephraim en Manasse. Maar dat is ook maar net van welke kant je het bekijkt. Maar die hadden eigenlijk de hoogste rechten. Dat is de basis die in Genesis gelegd wordt. Dan lees je verder. Nou, dan kom je dat eigenlijk in de geschiedenis eigenlijk sporadisch tegen. In die geschiedenis van de Richteren kom je het niet echt. Kom je wel die verschillende stammen tegen. Maar het feit dat Ephraim de eerstgeboren is, kom je niet echt tegen. En in de geschiedenis van van Samuel en de koningen kom je het ook niet echt tegen tot het moment dat het rijk splitst in 2 en 10 stammen, waarbij Jozef, dan wel Ephraim, de stam van Ephraim, het hoofd wordt van, nou ja, die overige 10 stammen. En Jozef draagt constant die beloften, draagt Jozef met zich mee. En vanuit het Oude Testament gezien moet een van de vragen ook zijn: hoe zit dat met de beloften die gedaan zijn aan Jozef? Hoe zit het met het eerstgeboorterecht van Jozef? Dan wel, hoe zit het met het eerstgeboorterecht van Ephraim? Wanneer en waar wordt dat vervuld? Die vraag, nou ja, moet je hebben. Je moet van mij helemaal niks. Maar als je met het Oude Testament bezighoudt, dan is dat een heel belangrijk aspect. Hoe zit het met het eerstgeboorterecht van Jozef? Zo uitgebreid kom je tegen. Eerst in de geschiedenis van Jozef. Daarna in het verhaal van Ephraim en Manasse. Dat hele gedoe met die kruising van die handen. En daarna, wat komt er van terecht? Niks. Speelt het een rol in de geschiedenis? Nou, niet echt. Maar dan blijkt in bepaalde profetieën, blijkt het wel degelijk weer benoemd te worden. Terwijl het totaal niet naar uitziet dat daar nog wat van terechtkomt, wordt er in de profetieën gewoon herhaald. Dan wordt er gewoon gezegd, Ephraim is mijn eerstgeborene. En die zal ik ook tot eerstgeboren zoon stellen. Israël is mijn volk. En dan gaat het specifiek over Ephraim, over de 10 stammen van Israël. Maar daar kom ik zo nog wel weer verder op. En ik kan ook al die schriftplaatsen moeilijk allemaal op gaan noemen naar aanleiding van dit ene vers. Maar ja, eigenlijk zou je dat eens moeten doen. Maar je moet in ieder geval die geschiedenis in je achterhoofd hebben. En dan blijkt namelijk dat die eerste komst van de Heer Jezus, dat die van alles van doen heeft met Jozef, namelijk met de 10 stammen van Israël, dan wel met Ephraim, hoe je ze ook maar noemt. het is jammer dat wij op de zondagsschool, zeg maar, dat wij dat niet echt leren hoe dat zit met 2 en 10 stammen. Ik heb geen idee, maar ik denk als je iemand in een gemiddelde kerk vraagt en je vraagt, wat is het verschil tussen Israël en Juda? Of je vraagt, vertel me eens wat over de 2 en 10 stammen. Dat de meeste mensen daar nog helemaal nooit van gehoord hebben. Überhaupt niet dat er een splitsing in dat rijk geweest is. Althans, ik kan het vanuit mijn jeugd en van wat ik daarvan meegekregen heb, kan ik me dat niet herinneren. En ik weet niet of daar tegenwoordig überhaupt nog iets over gezegd wordt.
Nee, het is wel heel generaliserend. Als je het hebt over Israël, dan bedoelen ze het land Israël, waar de Joden wonen. En de Joden is ook Israël.
Ja.
Waar de rest van de 10 stammen zijn, dat is...
Nee.
Dat is allemaal toen ook daarheen gegaan en dat is allemaal vervuld. En dat
ja.
Is,
ja, en waar men zich wel bewust is van het feit dat er verschil is tussen Juda, dan wel het 2-stammenrijk, en Ephraim, is de allereerste vraag ook die gesteld wordt, waar zijn die 10 stammen van Israël eigenlijk? Nou ja, en daar zijn standaard 2 antwoorden op. Het ene antwoord is, ze zijn toch teruggekeerd uit ballingschap. En ze hebben zich gewoon verminkt met het Joodse volk. En het andere antwoord is, ze zijn opgegaan in de volkeren en we hebben nooit meer wat van ze gehoord. En beide antwoorden zijn, bijbels gezien...
Half onjuist.
Wat zeg je?
Half onjuist.
Nou, ik denk wel geheel onjuist. Hoezo
nou,
half?
Ze zijn wel verspreid onder de volk.
Ja, dat is waar.
Ze zijn wel verspreid, maar...
Ja, ik zei opgegaan.
Ja.
Opgegaan in de volk.
Dus daarom is het wel half?
Ja, dat klopt.
Het klopt net niet. Daarom
nee.
Helemaal...
Nee.
Een halve waarheid.
Ja, dat is een hele leugen. Ja. Het kan namelijk niet dat ze zijn opgegaan in de volkeren... Omdat God namelijk nog beloften aan hen gedaan heeft en die moeten ooit vervuld worden. De moed namelijk. Want anders is God niet trouw aan zijn woord. Het makkelijkste argument vind ik altijd dat er in Openbaring gesproken wordt over al die verschillende stammen. Dat vind ik altijd het makkelijkste argument. Omdat het ook gewoon een heel overzichtelijk verhaal is. Alleen wat men dan kan doen is dat nog weer vergeestelijken.
Ja.
Maar dan is de volgende vraag, wat betekenen dan die 12 verschillende stammen?
Veel.
Geef mij dan daar een uitleg over, wat dat dan betekent. Ja. Wat is dan de geestelijke betekenis van Levi of Juda of Benjamin of wie er ook maar genoemd wordt?
Ja, er ontbreekt er weer één.
Ja, dan is er niet bij, volgens mij. Hè?
Dan is er niet bij.
Dan is er niet bij.
En volgens mij wordt Manasse daar Jozef genoemd.
Ja, Ephraim en Manasse komen ook niet voor, die worden gewoon Jozef genoemd.
Eén van beiden wordt genoemd en de andere wordt aangeduid met Jozef.
Oh, dat kan ook, ja.
Dus, zodat je er wel over moet struiken.
Dan moet je er in ieder geval over nadenken, ja.
Ja, want dan kom je uit de 13 stam.
Ook dat nog weer, ja. Ja. Maar goed. Maar er zijn beloften gedaan aan Jozef. En daar wordt er hier, al is het nooit heel klein, wordt er naar verwezen. Kijk, ik neem aan dat jullie ook wel, dat weet ik ook wel van jullie, dat jullie wel meer Bijbelkennis hebben. En dat het niet alleen deze schriftplaats is die daarover spreekt. Maar dat er veel meer schriftplaatsen zijn die daar zijdelings naar verwijzen. We komen er straks nog wel een paar tegen. Maar er wordt hier verwezen naar Jozef. En dat is niet voor niets. Want de Heer Jezus in zijn eerste komst heeft van alles van doen met Jozef. Omdat, en dan zeg ik het maar even concreet. En zo letterlijk staat het nergens in de Bijbel. Alleen als je veel schriftplaatsen bij elkaar optelt. Denk ik dat het er wel staat. Namelijk dat de beloften die gedaan zijn aan Jozef. Met betrekking tot het eerste geboorterecht. Dat die vervuld worden aan de gemeente van onze dagen. Die... voor het belangrijkste deel, moet ik het goed formuleren, die voor het belangrijkste deel bestaat uit de erfgenamen van de 10 stammen van Israël. En het belangrijkste deel hoeft eigenlijk maar één persoon te zijn. Dat kan al genoeg zijn. Maar daar ga ik nou verder niet over discussiëren. Maar zo steekt het denk ik in elkaar. En dan heb je die geschiedenis van Johannes de Doper hier gehad. En dan ga je daarna verder met de geboorte van de Heer Jezus. En dan zei ik al, als je ze naast elkaar zet, dan heb je aan de ene kant de priester en aan de andere kant de koning. Johannes had van alles van doen met de priester en de Heer Jezus heeft van alles van doen met koningschap. Want wordt er in vers 32 en 33 gezegd dat hij koning zou zijn. Betekent het dan dat alles wat in dat gedeelte gaat over de wederkomst van Christus? Nee, dat hoeft niet. En dat bedoelde ik net ook te zeggen. Hè? Binnen het verhaal zelf kan best weer verschillende aspecten besproken worden over de Heer Jezus in onze bedeling en de Heer Jezus over de komende bedeling. Dat kan binnen het verhaal best wel. Maar als je uitzoomt, dan zie je duidelijk Johannes de Doper, de Heer Jezus, priesterschap, koningschap. Maar als je alleen op het tweede verhaal inzoomt, ja, dan blijken er wel meerdere aspecten naar de oppervlakte te komen. En zelfs aspecten die toch weer spreken over onze bedeling. Want wij zijn net geconfronteerd geworden met Jozef, maar dat worden wij direct weer. Want er staat in vers 26, en in de zesde maand werd de engel Gabriël van God naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, gezonden, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. Hier zitten nogal wat associaties in. Als je nou leest, ja, je hebt Genesis in je achterhoofd en je leest, het gaat over Jozef die komt uit het huis van David.
Ja, dat klopt niet.
Dat kan eigenlijk niet, hè? Dat wringt namelijk. Want David was uit Juda, was de koninklijke stam. Maar Jozef, die kreeg het eerst geboorterecht. Los van Juda. Dus Jozef verwijst ons eigenlijk naar de 10 stammen van Israël. En het huis van David, dat verwijst ons eigenlijk naar 2 stammen van Israël, naar het koningschap. Als je dus over de splitsing van het Rijk leest, dan zeggen de leidslieden van de 10 stammen, die roepen ook, laat het huis van David maar uitzoeken. Naar uw tenten, o Israël. En letterlijk van het huis van David, daar hebben wij geen deel meer aan. Wij richten ons wel een ander koningshuis op. Want dat is het, 2 verschillende koningshuizen naast elkaar. De een was uit David en de ander, dat was voortgeborduurd op Jerobeam. Dus als je dat in je achterhoofd hebt, dan staan hier 2 dingen die nogal wringen. Een Jozef uit een koninklijk huis, eigenlijk uit Juda, maar als je verder inzoomt, als je een generatie verder gaat, als het specifiek wordt, dan blijkt het toch over Jozef te gaan. En de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zeide, zeide, wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. Nou ja, Maria die schrok daarvan, en als zij de engel zag, werd zij ontroerd over zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar, vrees niet Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. En die Jezus zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden en de God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid en zijn koninkrijks zal geen einde zijn. En dan zegt Maria tot de engel, Hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? Dat is ook een hele mooie uitspraak. Nou, de Heilige Geest zal over u komen en datgene wat uit u geboren zal worden, zal Godzoon genaamd worden. Dat is de geschiedenis van de geboorte van de Heer Jezus, althans de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. Die vinden we nog vaker in de Bijbel. Die vinden we bijvoorbeeld ook in Matteüs hoofdstuk 1. En die ga ik er even naast leggen. Daar staat nog wat meer bij. Er staat vanaf vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten, in het verborgene te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heeren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En hier wordt er wat toegevoegd aan diezelfde geschiedenis. Hier worden iets andere dingen gezegd. Dat is ook niet voor niets zo. Maar ze zijn ook niet tegenstrijdig met elkaar. Maar wat nogal op een tegenstelling lijkt, is wat hier in Matteüs 1 vers 21 gezegd wordt. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En in het Lucas-evangelie staat: gij zult zijn naam heten Jezus. En dan staat er: hij zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En dan moet je niet vragen: wat heeft de engel nou gezegd? Want waarschijnlijk heeft de engel het allebei gezegd.
En in vers 23 van Matteüs 1 staat dat hij zult zijn naam heten Immanuel. Hij zal ook overgezet zijn de God met ons.
Ja. Kan, ja, maar zo heet hij helemaal niet, hè?
Nee.
Nee. Maar goed, daar gaan we het niet, in ieder geval nu nog niet over hebben. Over dat verhaal van Emmanuel. Maar het gaat er maar even om te laten zien dat in het Matteüs-evangelie wordt de nadruk gelegd op: hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat is eigenlijk ook een priesterlijke functie. En in het Lucas-evangelie wordt het koningschap weer benadrukt. En het is dus maar net van welke kant je binnenkomt. En in het Matteüs evangelie wordt ons er nog meer bij verteld, namelijk over Jozef. En dat vind ik altijd mooi zoals het in het Matteüs evangelie staat. Want Jozef die is nog maar net hier verschenen in het verhaal. En als dan Jozef had gelegen, dan was hij na twee versen alweer weg geweest.
Yeah.
Dat vind ik mooi. Want dat is nou juist wat er achter de naam Jozef steekt. Hij is er even, maar daarna gaat direct de bedekking erover. Jozef wordt genoemd, maar krijgt een andere naam. Jozef in het Oude Testament, Genesis.
Een Nieuw Testament ook toch?
Ja, heb je er ook nog een die een andere naam krijgt? Barnabas.
Ja, die wordt één keer Jozef genoemd.
En daarna heet hij Barnabas.
Daarna nooit meer.
Nee.
Die handelingen staat voor mij.
Ja, ja.
Vervanger
van Judas.
Ja.
Sorry, de?
Vervanger van Judas.
Nee.
Nee?
Nee, dat is ook nog. Daar heb je ook nog eentje, ja.
Oh ja, ja.
Nee, dat was Barnabas met wie Paulus op reis ging.
Paulus, ja.
Die heet eigenlijk Jozef. Alleen in de Statenvertaling staat een Jozus.
Ja.
Maar zoek dat maar eens na. Dat is gewoon Jozef. De Heer Jezus had voor mij ook een broer, die heet ook Jozus. Maar dat is gewoon Jozef, het is dezelfde naam.
Lijkt een beetje op Joas die zijn eigen naam niet uit kon spreken. Dat Jozus
zijn. Jozus, ja, Jozus. Dat die, hè? Ja. Maar maak me gewoon Jopie van, dat is net zo makkelijk. Hè? Maar Jozef. Ja, en die heb je in Handelingen 1 inderdaad ook nog. Daar heb je ook een Jozef en die krijgt allemaal andere namen. Maar daarna denk je, nou, dat is een heel belangrijk figuur. En daarna wordt hij ook gewoon overgeslagen. En dan wordt hij Matthias, die wordt gekozen als 12e apostel.
Ja,
dat is hetzelfde verhaal steeds, associatie met elkaar. En hier heb je ook nog een Jozef die droomt. Dat is de Jozef uit Genesis ook. En dan vind je hier in Lucas hoofdstuk 1 dus ook Jozef uit het huis van David. Het gaat over het koningschap, maar als je verder inzoomt, dan blijkt eerst het aspect uit Jozef aan de orde te komen. En over die beloften aan Jozef wil ik nog even een paar versen met jullie lezen, om toch daar even iets uit het Oude Testament van aan te halen. Uit Jeremia 31. Jeremia 31 is geschreven rond... Nou, wanneer is Jeremia 31 geschreven? Wanneer leefde Jeremia? In de dagen van de verwoesting van Jeruzalem.
500.
Ja, bijna 600. Ja, iets in die trend. Ongeveer 600 voor Christus. En de 10 stammen van Israël, Ephraim, die zijn in ballingschap gegaan in...
Zegt een quiz vandaag.
Ja, ik ga een quiz van maken. Ik moet even nadenken. Ja?
720.
Ja, 722. Of 21. Maar dat, 722 voor Christus zijn ze in ballingschap gegaan. En dit is geschreven 120 jaar later. Dan moet je je voorstellen, dit was te midden van Jeruzalem en Juda. En dat volk wat ten noorden van hen woonde, hun broedervolk, waar ze ook altijd oorlog mee hadden, die waren al 120 jaar geleden waren die in ballingschap gegaan. Dus al lang en breed verdwenen. Maar er komt profetie tot en met Jeremia over het nieuwe verbond. Wat zal ik daar eens van lezen? Nou, dan lees ik eerst dan toch maar even vers 9. Daar staat, zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot vader en Ephraim is mijn eerstgeborene. En dit lees ik omdat het hier specifiek staat. Ephraim is mijn eerstgeborene. En Ephraim was de zoon van Jozef. De tweede zoon, maar kreeg de hoogste rechten.
Hoe ver zit je nu dan?
Vers 9 van Jeremia 31. Dus eigenlijk wordt door de Israël gezegd, ja, er komt nog verlossing voor jullie. Ooit in de toekomst. En dan lees ik even verder in vers 15. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, dat betekent een hoge plaats, een klagen, een bitter geween. En bitter is in het Hebreeuws Mara, en dat is eigenlijk weer dezelfde naam als Maria, die bitterheid. Ja, sorry. Ik kan er ook niks aan doen. Die bitterheid. Want staat er... Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Dat is toch ook een merkwaardige uitspraak. Hoezo weent Rachel over haar kinderen? Want Rachel die was al honderden jaren geleden overleden. Dus hoezo Rachel weent over haar kinderen? Nou, dat is beeldspraak. En dat heeft de strekking van... die kinderen van Rachel... in het bijzonder namelijk Jozef... die is er niet. Zij weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen. Omdat zij niet zijn. Ze zijn er niet meer. Jozef is weg. Dan wel Ephraim is weg. Want je kan ook zeggen dat Ephraim en Manasse de kinderen van Rachel zijn. Dat zegt in ieder geval Jacob. Jacob zegt nou Ephraim en Manasse. Die zijn als mijn eigen zonen. Terwijl het zijn kleinzonen waren. Maar als het staat Rachel weent over haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen omdat zij niet zijn, betekent dat, ja, Jozef is weg, Jozef is zoek. En dan zegt de Heere, bedwing uw stem van geween, vers 16, en uw ogen van tranen, stop maar met het verdriet. Want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere, want zij zullen uit des vijands land wederkomen en er is verwachting voor uw nakomelingen. Want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Vers 18, ik heb wel gehoord dat Ephraim zich beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden... als een ongewend kalf, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. En wat het dan ook precies mag betekenen als een ongewend kalf, dat weet ik ook zo niet. Maar wat wel duidelijk is, is dat het gaat over een oordeel wat over Ephraim gekomen is en een bekering die daarna plaats zou vinden. En... dat wordt hier dus, profetisch, wordt dat hier aangekondigd. En dat gaat nog een paar versen verder, er valt heel veel over te zeggen, maar ik lees nog even één vers, namelijk in vers 22. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Want de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen... Maar het is profetisch, dus je kan het ook vertalen. En zo heeft de nieuwe vertaling het volgens mij ook. De Heere zal wat nieuws op de aarde scheppen, is het dan, hè? Of de Heere zal wat nieuws op de aarde maken. De vrouw zal de man omvangen. Er zal gemeenschap zijn tussen de vrouw en de man. Tussen Israël, dan wel Ephraim, en de Heer. En ik kan niet al deze versen hier verder met jullie tot in detail bespreken. Maar dit is een bekend en belangrijk hoofdstuk in het verhaal. Omtrent de beloften aan Ephraim. En wat wij hier zien is dat Rachel er weer bij gehaald wordt. Wij zien dat Ephraim wel degelijk de eerstgeborene is. Wij zien dat de 10 stammen van Israël, dat Ephraim, dat zij niet voor eeuwig opgegaan zijn in de volkeren, want er zou ooit een verlossing en een bekering zijn. En we zien ook dat er ooit weer gemeenschap zal zijn tussen Ephraim en de Heere. En datzelfde verhaal vind je eigenlijk ook geïllustreerd in Lucas hoofdstuk 1. Want daar vind je Jozef met Maria, de bitterheid.
Heb ik
tussendoor, hè? Jeremia 31, dan wordt op een gegeven moment gewoon een sprong gemaakt naar Israël, hè? Maagd Israël.
Ja.
En dat is dan Efraïm?
Dat is nog steeds Efraïm. Omdat zeker in Jeremia 31 gaat het over Israël, Efraïm en Juda. Ja. Die komt er op een gegeven moment bij. Maar als ze naast elkaar staan, dan is het altijd Juda de 2 stammen en Israël de 10 stammen.
Dan staat, zij zullen in het, over Israël, vers 23, zij zullen in het land Juda en in zijn steden weer dit woord zeggen. Wanneer ik een omkeer wil brengen in de gevangenschap.
Ja, ik zoek het even weer op, hoor.
Want de vrienden daarin zullen Juda en al zijn steden met elkaar wonen. Dus dan zou Israël in de steden van Juda weer wonen.
Welk vers is dat?
23 en 24.
Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, dit woord zullen zij nog zeggen in het land van Juda en in zijn steden, als ik hun gevangenis wenden zal. De Heere zegene u, gij woning der gerechtigheid, gij berg der heiligheid. En Juda met schaders al zijn steden zullen tezamen daarin wonen, de akkerlieden en die met de kudde reizen. Ja, je bedoelt die uitdrukking aan het begin van vers 23... Dit zullen zij nog zeggen in het land van Juda?
Ja. Oh, ik las het weer. Weer dit woord zeggen. Dat las ik dan verkeerd. Maar wat wordt daarmee bedoeld?
Als er staat, dit woord zullen zij nog zeggen in het land van Juda. Ja, dat heeft iets van de betekenis van dat Juda nog ergens mee bezig is, maar dat ondertussen Efraïm al gezegend wordt, of de gevangenis van Efraïm al gewend wordt. Maar wat dat precies betekent, dat durf ik ook niet te zeggen, hoor.
Maar goed, het blijkt dus in ieder geval dat Israël weer in het land Juda en in zijn steden weer dit woord zeggen. Dus dan denk ik, dan zijn zij daar dus weer.
Ja, waar staat dat?
In vers 23. Ze zullen in het land Juda, dus Israël zal in het land Juda en in zijn steden weer dit woord zeggen. Wanneer ik een omkeer zal brengen in hun gevangenschap, mogen de Heere u zegenen.
Dus ja, maar dat betekent niet dat Efraïm in het huis van Juda of zo gaat wonen. Dat betekent, zij zullen dat woord nog zeggen in het land van Juda. Daar zal men er nog over spreken als de ballingschap van Efraïm veranderd wordt.
Die is nog steeds in ballingschap.
Efraïm.
Okay.
Nu, ja. Enerzijds wel en anderzijds niet.
Precies.
Zij zullen het nog zeggen in het land van Juda. En dan is Efraïm eigenlijk al bekeerd. Het idee van dat vers is dat Israël voor Juda aan eigenlijk bekeerd wordt. Zij zullen het nog zeggen in Juda. En dan is de gevangenis van Efraïm al gekeerd. Maar goed, ik geef ook meteen toe dat er wel meerdere versen hier tussendoor staan, waarvan ik ook denk van, oké, wat wordt er precies mee bedoeld? Alleen ik hou me altijd eerst maar vast aan de dingen die wel erg duidelijk zijn. En dan kan je daarna nog zien of je de details van het verhaal ook verder kan ontrafelen. En Israël wordt ook steeds voor Juda genoemd trouwens, hè, in dit hoofdstuk. Eerst in vers 27. Dat ik het huis van Juda en het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van beesten. En daarna in vers 31. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Dus eerst Israël, dan wel Efraïm en daarna pas Juda. En wat je hier ziet, en de overeenstemming die je ziet met het verhaal van Jozef en Maria, is dat bijvoorbeeld Maria zegt in vers 34, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? Maria brengt voor, terwijl ze eigenlijk helemaal geen man bekent. Ze heeft geen gemeenschap met de man. En dat is specifiek een uitdrukking voor Efraïm, die de man niet heeft. Daar komen we straks nog wel op. Jesaja 54 spreekt erover en Galaten hoofdstuk 4. Dan worden ze ook specifiek tegenover elkaar gezet. Het Joodse volk en Efraïm. De gemeente en het Joodse volk, hoe je ze maar wil noemen. Daar worden ze specifiek tegenover elkaar gezet. Maar goed, daar gaan we na de pauze nog even over verder. En daarna wil ik nog even terugkomen op vers 32 en vers 33. Over die beloften van de Zoon van God. Waar het vandaan komt en wat het eigenlijk in het bijzonder inhoudt. En dan gaan we eerst even pauzeren.
Maria.
Ja, oh Maria. En Maria, vers 34. En Maria zei tot de engel, hoe zal dat wezen terwijl ik geen man beken? Want zij had namelijk nog geen gemeenschap met Jozef gehad. Alleen achter die uitdrukking, hoe zal dat wezen terwijl ik geen man beken? Er zit eigenlijk nog veel meer achter. Want Maria, hier heb je ook zoiets. Maria, zowel Maria als Jozef zijn eigenlijk allebei een type van de 10 stammen van Israël. Nou ja, Jozef ligt erg voor de hand omdat hij gewoon dezelfde naam heeft als de stamvader van de 10 stammen van Israël. En Maria niet zozeer door haar naam, maar wel door de positie die zij inneemt. En dat is niet alleen deze Maria, maar ook andere Maria's in de Bijbel. Die eigenlijk hetzelfde illustreren. Want, dit is associatie, dat is leuk. Want toen de Heer Jezus opstond uit de dood, toen verscheen hij aan een Maria. En wat zei de Heer Jezus tegen Maria?
Ga en dan niet aan.
Precies. Geen gemeenschap. Raak mij niet aan. En wat staat hier? Maria zegt, ja, hoe zal het wezen terwijl ik geen man beken? Geen gemeenschap.
Ja. Ja, leuk.
Het is precies hetzelfde verhaal. Alleen ja, in een ander jasje. Want hier zou je zeggen, ja, ze heeft toch geen gemeenschap met Jozef. En in het andere verhaal is het, nou, ze heeft geen gemeenschap met de Heer Jezus. Maar het idee is precies hetzelfde. Want bekennen is gemeenschap en gemeenschap is aanraken. Want Petrus en Paulus gaven elkaar de rechterhand der gemeenschap. Het is connectie, verbinding, leven. Het is allemaal hetzelfde idee. Dus geen gemeenschap tussen Maria en de man. En er was bij de Heer Jezus toen hij opstond uit de dood ook. Maria had geen gemeenschap met de Heer Jezus. Terwijl zij wel de allereerste was aan wie hij verscheen. Maar geen gemeenschap. Maar er was natuurlijk wel een bepaalde vorm van gemeenschap. Want ze zagen elkaar toch? Nou, en dat zie je, hetzelfde zie je hier weer. Maria zegt, hoe zal dat wezen terwijl ik geen man beken? En datzelfde verhaal over dat er geen gemeenschap is, daar kom je in het Oude Testament al tegen. Want dat hebben we bijvoorbeeld net gelezen in Jeremia 31. Ik zal wat nieuws maken dat de vrouw wel degelijk de man zal omvangen. Gemeenschap hebben. De Heer zou gemeenschap hebben met Israël. En Israël in de zin van Efraïm. In bijzonder in Jeremia 31. En daar wordt niet alleen hierover gesproken, maar ook in Ja, wat zoek ik eerst op? Doe maar Jesaja 54. Je komt dat trouwens in de evangeliën veel vaker tegen. Hè? Dat je twee figuren of twee groepen hebben die in een bepaalde relatie staan tot de Heer Jezus. Waarbij de een uitbeelding is van het Joodse volk en de andere is een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Dan wel de 10 stammen van Israël waaruit de gemeente voortkomt. Dan wel de ene is een beeld van de Joden en de andere een beeld van de heidenen. Eenvoudig gezegd. Komen we ook in het Lucas-evangelie allemaal nog wel weer tegen. Want ik zit nog even door te dubben over Maria en over nog een andere Maria. Nee, het was dezelfde Maria. Dan staat er boven de Heer Jezus door de zondares gezalfd. Ik weet niet of je dat zo...
In het ene hoofdstuk krijgt ze geen... In
het
ene Bijbelboek krijgt ze geen naam.
Ja.
Maar is een vrouw van lichte zeden.
Ja.
In het andere Bijbelboek wordt ze Maria
genoemd. Daar wordt wel, want ik zat even te dubben, wordt ze in de Bijbel concreet Maria genoemd, maar dat gebeurt wel.
Ja, ik weet niet in welke.
Nee, dat weet ik ook niet. Maar ik wist het niet meer zeker, maar ik weet in ieder geval dat vanuit de overlevering altijd dat gekoppeld wordt aan Maria. Maar goed. Maar wat gebeurt daar? Daar is die Maria in het huis van een... Simon, een fariseer. En als je een fariseer tegenkomt, is een fariseer altijd een uitbeelding van het Joodse volk. En de partij die daar tegenover staat, is altijd een uitbeelding van de heidenen, dan wel de 10 stammen van Israël. Die waren immers heidenen geworden. Want zij waren vervreemd van het burgerschap Israëls. En dat zie je dus in die geschiedenis ook met Maria, die met haar tranen de voeten van de Heer Jezus waste en nat maakte en met haar haren het afdroogde, omdat ze zo'n berouw had van haar zonden. En wat hebben we net in Jeremia 31 gelezen over Efraïm, dat hij bekeerd was en dat hij ook diepe zonden gedaan had, maar dat hij toch bekeerd is geworden. Een enorme omkering. En de Heer Jezus zegt dan ook tegen die Simon van ja, nou wat je nu ziet, iemand die veel vergeving ontvangen heeft, die heeft ook veel dankbaarheid en veel liefde. Als je maar weinig vergeven bent, dan heb je ook niet zoveel, als er maar een kleine schuld is die jou kwijtgescholden is, ja, dan ben je er niet zo heel dankbaar voor. Maar als het om miljoenen gaat, om het even zo te zeggen, ja, dan ben je natuurlijk veel dankbaarder. En dan zie je ze weer tegenover elkaar staan. Maar goed, dat nog even over Maria. Jesaja 54, ik vind het een schitterend mooi gedeelte. Daar staat namelijk: zing vrolijk, gij onvruchtbare. Gaat het weer over iemand die onvruchtbaar is? Die niet gebaard hebt, maakt geschal met vrolijk gezang en juicht die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzame, die zijn meer dan de kinderen der getrouwde. Dus je hebt die twee tegenover elkaar staan. Een onvruchtbare die de man niet heeft, want die is eenzaam namelijk. En je hebt een ander die is blijkbaar wel vruchtbaar en die is ook nog getrouwd. En de vraag is, over wie gaat dit? Nou ja, dan kan je als antwoord geven, het gaat over Israël. Want ja, er zijn zoveel dingen die tot Israël gesproken worden. En dat klopt ook, want er staat bijvoorbeeld in vers 5. Want uw maker is uw man. Nou ja, dat gaat specifiek over Israël, of kan in ieder geval specifiek over Israël gaan. Maar we hebben verder niet echt veel aanwijzingen waar het over gaat. En dan lees ik nu nog niet verder in Jesaja 54. Maar dan lees ik wel even Galaten hoofdstuk 4. En dan hou ik mijn hand nog even bij Jesaja 54. Want in Galaten hoofdstuk 4, daar wordt dit aangehaald namelijk. Van je gelaten hoofdstuk 4.
Ja,
maar 27.
Ja, daar staat het specifiek in vers 27.
Beginnen,
ja.
22
is ook niet. Ja. Want daar gaat het in Galaten hoofdstuk 4 vanaf vers 22 over Abraham. Die had twee zonen. Eén uit de dienstmaagd en één uit de vrije. De een was een slavin, de ander was een vrije. De een was Hagar, de ander was Sarah. En die twee, daarvan staat, vers 23, maar die uit de dienstmaagd geboren was, dat was Ismaël uit Hagar. Die is naar het vlees geboren, gewoon naar de mens. Had niks met de belofte Gods van doen. Maar degene die uit de vrije was, uit Sarah namelijk, die werd geboren door de beloftenis op grond van het woord van God. Ismaël tegenover Isaac. En dan staat erachter, het welk dingen zijn die een andere beduiding hebben. Die geschiedenissen hebben dus een bepaalde overdrachtelijke betekenis. Kom ik even terug op het begin van de avond. Isaac, van wie was hij nog maar een beeld?
Van Christus.
Lees je dit verhaal hier, dan blijkt Isaac veel specifieker ook een beeld te zijn van de gemeente.
Vertelt dat op Klein Arenveld heeft het ook verteld. In
Oh, dat ging over Isaac, hè? Ja, ik was er niet. Ja.
Zei ook, het is een beeld van de gemeente, maar ook van Christus.
Ja, want dat, nou ja, dat is weer gelaten hoofdstuk 3 inderdaad. Dan gaat het eerst over het zaad van Abraham. Ja, dat is Christus. Maar als wij in Christus zijn, dan zijn wij ook het zaad van Abraham. Zijn wij ook Isaac. Maar hier staat, het welke dingen zijn die andere beduiding zijn. Want deze zijn de twee verbonden. Het een van de berg Sinaï. De wet namelijk. Dat is het oude verbond. En dan is blijkbaar Isaac een uitbeelding van het nieuwe verbond. Het een is slavernij, de ander is vrijheid. Het een is beneden, het andere is boven. Vers 26. Het Jeruzalem dat boven is. Je hebt dus een Jeruzalem beneden. Dat is het leven onder de wet. Maar je hebt ook een Jeruzalem dat boven is. Dat is het leven in de vrijheid. Wet tegenover genade. Maar dan staat er in vers 27. Want als je daar nou namen aan moet geven, dan zeg je, nou ja, Isaac is een beeld van de gemeente. En Ismaël is een beeld van het Joodse volk. Of je zegt, Isaac is een beeld van de genade en Ismaël is een beeld van de wet. Maar dan wordt vers 27 eraan gekoppeld. Er wordt er gezegd, want er is geschreven, wees vrolijk, blijdschap, vrijheid. Wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart. Breek uit en roep, gij die geen barensnood hebt. Want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. En wat doet die uitspraak hier en wat betekent het? Wie is die onvruchtbare in dit verband? En dan alleen nog maar even slechts in dit verband. Sarah. En dan kan je wel zeggen, ja, maar Sarah had de man toch wel? Ja, als je heel precies wil doen, dat klopt, Sarah had wel een man. Alleen die man die bracht haar ook niks. En of het dan aan die man lag of aan Sarah, ja. Maar als je niet tot de conclusie wil komen dat het aan Sarah gekoppeld wordt, dan wordt het vers vrij nutteloos, lijkt mij. Dus Sarah is degene die onvruchtbaar was. En Hagar was degene die wel vruchtbaar was. Maar de kinderen van de onvruchtbare, daar gaat het nou juist om. En dat zijn wij, wordt er ook gezegd. En dit vers komt hier in één keer tussendoor over degene die de man niet heeft. En dan is de vraag, oké, ja, dat is Sara, maar hoe zit dat geschiedkundig nou in elkaar? Want hoe kan je nou van de gemeente zeggen dat de gemeente de man niet heeft? Want de gemeente bestaat uit gelovigen, die hebben allemaal een relatie met de Heer. Maar wij komen dus voort uit, uit een onvruchtbare. En dan zou je nog kunnen zeggen, ja, die onvruchtbare, dat is gewoon een uitbeelding van de heidenen. Dat kan, daar is op zich ook niks verkeerd mee met die conclusie. Alleen dan kom je wel in de knel met Jesaja 54. Want daar staat, tot die onvruchtbare wordt gezegd, vers 2, maak de plaats uw tenten wijd, en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide, verhinder het niet, maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Wat betekent dat? Nou, dat betekent zoveel als dat men zich zou moeten uitbreiden. Dat men hun woongebied, hun leefgebied groter zou maken. Wijd uitspannen, die tenten. Wordt gezegd tot de onvruchtbare. Vers 3. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand en uw zaad zal de heidenen erven. Uw zaad zal de heidenen erven, dan kan dat zaad van die onvruchtbare niet al de heidenen zijn. Kan niet. Want uw zaad zal de heidenen erven. Ze zullen een erfenis hebben te midden van de heidenen, of van de heidenen overgenomen, of hoe je dat dan maar zegt. En zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Dat kan ook gewoon betekenen, want dat is namelijk hetzelfde woord als uit vers 1. Namelijk het woord eenzame is hetzelfde als het woord in vers 3 verwoeste. Verwoeste steden hoeft niet te betekenen steden die eerst bewoond zijn geworden en daarna verwoest zijn geworden. Het kan ook gewoon betekenen de steden, de plaatsen die nooit bewoond zijn geweest. Woestenij. De Heer zegt, en het gaat, zeg ik me direct maar erbij dan, het gaat tot, wordt gezegd tot Efraïm, je bent onvruchtbaar, maar maak je geen zorgen, breek maar uit in menigte, maak je plaats groot. Want vers 4, gij zult niet beschaamd worden. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten, want er is wel een keer schaamte geweest. Dat is diezelfde schaamte als uit Jeremia 31, waarover we gelezen hebben. Want er werd ook gesproken over de Efraïm als degene die schaamrood werd, omdat hij menigerlei zonden had. Want Efraïm was nog goddelozer dan Juda. Maar de Heer zegt, ik vergeef je dat. En je moet het allemaal maar vergeten. Gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. En de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Ze hadden dus de man niet. Want ze waren weduwen. En dan kan je ook weer zeggen, ja, maar dan hebben ze dus wel een man gehad in het verleden. En dat komt niet overeen met Maria, want die had in het verleden geen man gehad. Dan zeg ik, nou ja, als je niet die koppeling wil zien, ja, dan wordt het lastig. Ik denk dat je die dingen wel moet leren zien en dat je het plaatje zou moeten begrijpen van hier wordt gesproken tot een onvruchtbare die in het verleden wel een keer de man heeft gehad.
Is het ook in verband met die scheidbrief die
je hetzelfde verhaal. Ja. Want die scheidbrief is alleen gezonden aan Efraïm, aan de 10 stammen van Israël, niet aan Juda. Efraïm is weduwe geworden. En ze heeft de man dus niet.
Dat is ook van Romeinen wat daarin staat dan? Of niet?
Wat zeg je?
Romeinen staat ook zoiets van... wat staat er ook? Ook iets van...
Als een getrouwd stel is en de man overlijdt, dan is de vrouw vrij
om... Ja,
ja, daar komt het ook nog weer naar voren.
Met die man te maken dan, denk ik, niet gewoon in... Ja, misschien ook in het gewone verkeer, maar...
Ja, ja, maar ook deze hogere betekenis. Ja, klopt, ja. Gij zult de smaad uw weduwschap niet meer gedenken. Daar komt dus een ommekeer in. Maar je bent nu onvruchtbaar, maar maak je geen zorgen. Want uw maker is uw man... De Heere der Heerscharen is zijn naam en de Heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganzen aardbodem genoemd worden. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest. Elisabeth was versmaad, maar nu niet meer. God heeft aan haar gedacht. En dan, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Of heb ik u vergaderd? In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere. En het zijn beloften aan de onvruchtbare. Efraïm namelijk, want de getrouwde is Juda. En Maria is dus een uitbeelding van die 10 stammen van Israël, die de man niet had, die geen gemeenschap had met de man, maar die toch, ondanks dat er geen gemeenschap was, toch voortbracht. In het verborgene weliswaar, maar ze bracht voort. En dat is wat we dus zien in Lucas 1, over dat ze geen man bekend had. Dat hoewel ze geen man bekend had, dat er nochtans vrucht uit voortgekomen is. En zo is dat met die 10 stammen ook. In de dagen van de Heere Jezus waren die 10 stammen heidenen geworden, zijn uitgezworven... gedeeltelijk kan je zeggen over de gehele wereld, maar in het bijzonder naar Europa toe, naar de West-Europese, Noord-Europese, zelfs Zuidwest-Europese landen, zelfs naar Amerika, maar goed, gaat weer te ver, en misschien wel al naar Australië, maar dat weet ik niet. Maar die volkeren zijn uitgezworven, hebben een plaats wijd gemaakt en uiteindelijk, hoewel zij eigenlijk helemaal geen gemeenschap met de Heer hadden, hebben zij toch het evangelie ontvangen. En hebben ze toch gemeenschap met de Heer gekregen. En niemand weet dat het eigenlijk die 10 stammen zijn. Het christendom is de godsdienst van de blanken, zeggen ze dan. Maar hoe dat nou kan, dat het zo specifiek daar terechtgekomen is. En dat je niet in China bijvoorbeeld een... dat China niet bekend staat als een christelijk land. Want er staat China niet, en Rusland niet, en India niet, en Nigeria niet, en weet ik veel. Al die landen staan allemaal niet bekend als christelijke landen. Maar juist de landen waar de blanken wonen, die landen staan bekend als christelijke landen. En dat was 100, 200 jaar geleden misschien veel meer dan nu. Dus dat is nu eigenlijk nog maar één of twee landen die zich volmondig nog een christelijk land noemen. En ik denk dat ik dan alleen de Verenigde Staten van Amerika kan noemen en Groot-Brittannië. Nou.
Nee, die zijn niet christelijk, die zijn katholiek.
Die zijn rooms-katholiek, ja. 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 Ja.
Lucas Evangelie wordt altijd van gezegd dat wordt Jezus gepresenteerd als mens.
Mhm.
Alleen wat je nu laat zien is dat hij veel meer als koning. Ja, althans nu in contrast met Johannes.
Ja.
En ook die eerste verse dan.
Ja.
Dat hij de troon krijgt van zijn vader David.
Ja, ja, ja.
Is dat die lijn door de hele Lucas-evangelie die terugkomt? Of?
Van het koningschap?
Ja.
Nee, dat valt wel mee. Dat vind je in andere evangeliën wel meer. En het is wel grappig dat je het zegt. Want in het Matthäus-evangelie daarvan wordt altijd gezegd. Daarin komt de Heer Jezus naar voren als koning.
Ja.
Maar precies op het moment dat je verwacht. Van, nou, daar staat er dat hij grote koning wordt. Wordt hij helemaal geen koning. En staat er van hij zal zijn volk zalig maken van, van hun zonden.
Ja. Juist
priester.
Ja, komt meer priesterschap naar voren. Maar over de gehele linie is Lucas wel... de term zoon des mensen komt volgens mij in het Lucas-evangelie ook meeste voor. En dat Matthäus over het koningschap gaat, dat denk ik ook wel. Alhoewel er wel bij gezegd moet worden dat vanaf van meet af aan wel al toch duidelijk is dat het koningschap niet, dan wel nog niet doorgaat.
Maar hoort bij de zoon des mensen ook niet het toekomstig koningschap?
Ja.
En is het daarom juist zo logisch dat het aan het begin gewoon genoemd wordt?
Ja, het kan ook. Ja. Want daar heb ik nu geen tijd meer voor om daarover over te hebben. Maar inderdaad in vers 32 en vers 33. Met name vers 32 gaat het over zijn titel de Zoon des Allerhoogsten. En hij zal de troon van zijn vader David zal die krijgen. En dan heb je dus aan de ene kant de Zoon van God. En aan de andere kant de Zoon des Mensen. Dan wel de Zonen Davids. En er zijn verschillende titels, afkomstig uit het Oude Testament. Die niet precies hetzelfde betekenen. Want Zoon van God is een hogere titel dan Zoon des Mensen, dan was Zoon van David. En als Zoon van God wordt de Heer Jezus in het Johannes-evangelie nog uitdrukkelijker gepresenteerd, hè? Staat Johannes Evangelie onbekend. Maar waar dat allemaal vandaan komt, die titel Zoon van David en Zoon van God, daar moeten we het dan volgende keer maar even over hebben. Maar het is niet zo dat die lijn van het koningschap uitgebreid doorgaat in het Lucas Evangelie.
Je stelde zo net tussendoor ook een vraag dat je zei van God. Als Maria ook staat voor de tienstaal, maar indirect misschien ook voor de gemeente.
Mm-hmm.
Hoe kan het dan dat de gemeente de man wel heeft of niet heeft?
Sorry, nog een keer.
Hoe kan het dan dat de gemeente de man niet heeft of wel heeft aan de ene kant?
De gemeente heeft de man wel, maar datgene waar de gemeente uit voortkomt, dat heeft de man niet. De 10 stammen van Israël, die had de man niet. Totaal geen gemeenschap met de man. Ze beleden hem niet, ze dienden hem niet, ze offerden hem niet. En toch kwam daar het evangelie en werd men bekeerd. En dan kan je zeggen, ja, dat zijn toch diezelfde 10 stammen. Maar dan spreek je eigenlijk niet meer over 10 stammen, want dan is die... Dan zijn die 10 stammen bewijzen van spreken. Niet als collectief, want dat is niet waar. Maar dan wordt die 10 stammen eigenlijk hoe zeg je dat? Moeilijk woord.
Die stammen brengen eigenlijk gewoon vrucht voor.
Ja, die brengt vrucht voor en daar komt de gemeente uit voort. Ja, het is, die 10 stammen zijn een beetje de voedingsbodem.
Ja. Ik kom even in de knoop, om even heel simpel te zeggen.
Ja.
Tuurlijk, Christus is ons hoofd. In die zin hebben wij hem als man, maar wij zijn niet zijn vrouw als gemeente zijn. En daar kom ik mee in de knoop.
Ah, oké, wij zijn niet zijn vrouw. Nou ja.
We zijn niet zijn bruid.
Wij zijn wel zijn vrouw. Alleen is een verschillend plaatje. De ene keer wordt er gesproken over Christus als ons hoofd. En de andere keer wordt er gesproken als Christus wel degelijk als onze man. In Efeze 5.
En in relatie met dat wij gemeenschap met hem hebben.
Ja.
Dus dame en vrouw.
Ja. En dan zie je ook weer dat je zo'n plaatje niet te smal kan nemen, hè. Zo van, oh, hij is ons hoofd. Nou, dan kan die niet dit zijn, kan die niet dat zijn, kan die niet dat zijn. Ja, dat kan heel goed. Alleen is een ander plaatje. Ja. Christus is licht.
Geen bruid zijn, dat klopt wel.
Nee, oké. Okay. Maar Christus is licht. Maar dan heb je niet gezegd dat die geen water is. Of... dat die geen zout is of dat die geen tarwegraan is. Dat is die ook allemaal. Dus dat kan heel goed samen opgaan. Eén ding wou ik nog even zeggen, had ik eigenlijk net moeten zeggen. Vind ik altijd zo leuk. Wij lazen net, Galaten 4. Abraham had 2 zonen. Ik blijf dat altijd een schitterend mooi vers vinden. Alleen als er staat, Abraham had 2 zonen. Want dan denk ik ook altijd van, hey, dat kom ik ook vaker tegen. Hè? Dat is volgens mij in Lucas evangelie ook nog. En in Matthäus evangelie staat er, een heer had 2 zonen.
Oh ja.
En die moesten werken in die wijngaard. En één wou dat wel, maar die deed het niet. En die andere die zei, nou, dat doe ik niet. Maar die deed het wel. Nou, einde van de gelijkenis. Meer komt er niet.
Verloren zoon.
Of vader had 2 zonen. Ja. Nou ja. En dan zeg ik inderdaad op mijn beurt van, oh ja, oh, had 2 zonen. Nou, dan weet je precies hoe het gaat. Die oudste wordt gepasseerd. Die jongste die wordt het uiteindelijk. Die jongste maakt er eens een puinzooi van. Er komt niks goeds van terecht. Maar uiteindelijk, met een schaamrood op de kaken. Schaamrood waar we al over gelezen hebben. Dat had die verloren zoon ook. Kwam die toch terug. En vader zegt, vergeet het maar rustig, jong. Dat schaamrood is allemaal vergeven en vergeten. En ik ga een feestmaal voor je aanrichten. En wat gebeurde toen? Toen werd die oudste zoon jaloers. En die vervolgde degene die uit de eenzame was. Dat zeg ik heel raar natuurlijk. Maar zie je hetzelfde verhaal weer. En dat is zo mooi. Je kan het niet uit één verhaal halen. Dat is een veel te smalle basis. Maar je moet al die dingen naast elkaar leggen en bij elkaar optellen. En dan vormt zich het plaatje. Dan herhaalt zich dat nog steeds meer. En ik vind het best knap dat ik nog geen vers geciteerd heb uit Romeinen 9 tot en met 11. Dat heb ik volgens mij nog niet gedaan, maar daar gaan ook heel veel van dit soort dingen. Komt daar weer terug. En dit blijft een uitgebreid onderwerp, wat ook in het Lucas-evangelie wel degelijk weer naar de oppervlakte komt. En dat komt ook omdat in de dagen van de Heer Jezus kwam daar de koning, de verlosser, de Messias. En de vraag was, welke weg gaat het worden? Hoe gaat het nou verder? Wordt die koning of wordt die priester? Gaat het via het Joodse volk of gaat het via Efraïm? Op welke been staat hij? Jacob, die mank werd aan één been en die functioneerde voor een tijdje niet. Die bungelde een beetje erbij. Nou ja, die twee wegen. En dan blijkt in één keer dat er een zijweg genomen wordt. En dat gebeurt allemaal in het verborgene. Dat ziet niemand. Dat is allemaal in het geheim. En dat is nog steeds de tijd waarin wij leven. Dat de Heer dat werk doet. In de wereld. Werk wat de wereld niet ziet. En waar de wereld ook geen interesse in heeft. En naar de mens gesproken, ja. Wat is er nou interessant voor om je daarin te verdiepen? Want ja, wat moet je ermee op je werk of in je vriendengroep of wat dan ook? Ja, kan je daar veel mee? Nee, maar voor jezelf is het wel heel goed en belangrijk, denk ik, om dit soort dingen te leren kennen. Omdat je daarmee de zekerheid van de Bijbel leert kennen. Dat onze Heer niet alleen Heer is die voor ons persoonlijk zorgt en waar we een persoonlijke relatie mee hebben, want dat is zo en dat is ontzettend belangrijk, maar juist deze dingen ook, die ondersteunen ons des te meer, zodat we standvastiger worden, zodat dat woord meer in elkaar geweefd, is dat het fotodeel? Gewoven? Is dat niet goed? Verweven. Ja. In elkaar gevlochten. In elkaar gevlochten wordt. Ja, zodat het één basis vormt. En als de storm dan in je leven komt, dan zit dat zo strak in elkaar, dat je bepaalde dingen zo zeker weet uit de Bijbel. Het mooie ervan vind ik altijd dat het dingen zijn die je van tevoren never, nooit had kunnen bedenken. Dat er ook in stond allemaal. En dat toch dingen zijn die dan aan de oppervlakte komen, dat je daarna daar niet meer onderuit kan. En dat geldt niet alleen voor dit onderwerp, maar dat geldt ook voor vele andere onderwerpen. Maar Dit is ook wel een ding wat mij wel dicht aan het hart ligt, omdat het doorheen heel de Bijbel en al die geschiedenis elke keer weer terugkomt.
En op persoonlijk niveau, en voor je collega's of buren, wat dan ook, is denk ik de hoopvolle boodschap dat degene die, vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste, en dat datgene wat opgegeven is, dat wat hopeloos is, wat geen vrucht zal voortbrengen, zeg maar, in onze termen dan, maar wij voor mensen, ja, dus een weg die nergens toe leidt. Ik zit vast, ik kan niks.
Ja.
Komt niks van terecht.
Ja.
En dat juist voor die mensen God een boodschap heeft.
Dat demonstreert het ook.
Medicijnmeester wil zijn.
Ja. Ja. Die ziek zijn, die hebben de medicijnen de meeste nodig. Die gezond zijn niet. Ja. Nee. En daar zit die waarheid van die 10 stammen altijd achter. En dat wordt in de wereld eigenlijk als een demonstratie gebruikt. Dat hoeft ook niemand te zien, niemand te weten. Wordt als een demonstratie gebruikt. Maar op persoonlijk niveau ziet het er zo uit.
Ja.
En dat het dus niet alleen een fabeltje is en een godsdienstig verhaal. Dat bewijst dan dat de Heer dat ook doet in de wereldgeschiedenis. En die twee dingen die bevestigen elkaar. Zoals inderdaad van het verhaal van de verloren zoon vaak voor een evangelisatiedoeleinde gebruikt wordt. En terecht natuurlijk, omdat het de positie van de mens is. Die op pad gaat, die van alles van zijn leven wil maken. En dat is mooi als je dat wil, maar vroeg of laat, dan blijkt dat het toch niet goed met je afloopt. Ja, en dan? Dan word je ouder en krijg je vragen en waar moet ik toch heen? En dan is het kinderlijke eraf, dan word je volwassen en dan begint de ellende. En dan blijkt in één keer dat je een slaaf bent in deze wereld. Dat je slaaf bent van geld en van werk en van voedsel. En kijk, eerder werd je dat allemaal zo, hup, kreeg je dat allemaal. Maar op een gegeven moment ben je slaaf. Ja, het moet wel werken, het moet toch aan de kost komen. Ja, dat geldt voor ons ook. Ja, dat is niet anders. Maar er is meer dan dat. En ook in ons werk zouden we ons dat bewust zijn. Maar ook natuurlijk op momenten zoals dat we hier bijeen zijn, om ons daar weer op te richten, zodat als je morgen op je werk bent of waar je ook maar bent, dat je die herinnering weer hebt van het gaat niet alleen om dat werken hier en het plezier wat ik eraan heb, dat is allemaal mooi en aardig, maar het gaat ook om de hogere geestelijke, eeuwige dingen.
Bedenk de dingen die boven
gaan. Ja, precies. En daarom zijn we hier, om ons daar weer op te richten. En dat hebben we vanavond hopelijk weer gedaan.